De kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van Zwet uit Putten. De schriftlezing in deze dienst is uit Romeinen 8. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, Deo Valente, zondag 19 juni, 9:30, dominee Van de Wind. In die dienst is er bediening van het heilige avondmaal. Over de manier waarop we het heilige avondmaal willen houden, verschijnt deze week in het bericht in de kerkbode en op de website. Om 6:30 eveneens dominee Van de Wind. Er is dan dankzegging en nabetrachtiging het heilige avondmaal. De collecten. De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor het project van 1027 voor noodhulp in Jemen. En de voorzang is op Psalm 132, vers 9. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, warmhartigheid en vertroosting van God de Vader in Christus, Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het derde vers. Hij schept in het heilig recht behagen. Zijn wijsheid is alom verspreid. En ook vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. We zingen uit Psalm 33, het derde en het elfde vers.
Thank you.
Gemeente, doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen we daarna uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest, de Heilige Geest, bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Tiende vers van Psalm 143 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken nu in zijn of haar hart met mij al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken we nu samen het heilig aangezicht van de Heere in ons gebed. Laat ons samen bidden. Heer in de hemel, grote en heerlijke God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent een volkomen God. Wij kunnen niet één van u missen, de Vader niet, de Zoon niet, de Geest niet. De Vader onze schepper en onderhouder, de Zoon onze zaligmaker, de Heilige Geest onze vernieuwer. Wie zouden we zijn zonder u? Verloren mensen, hulpeloze mensen. Maar u bent de volkomen God en u bent de levende God. En u bent het, Heere, die niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde regeert. Dat zien we niet, maar dat geloven wij wel. En dat merken wij ook, wanneer u met uw Heilige Geest ons leven gaat beheersen, vernieuwen. Heer, laat dat ook een werkelijkheid zijn in ons leven, dat wij mogen leven door de Heilige Geest. En wat dat is, dat wilt u ons vanavond ook laten verkondigen. En hoe de Heilige Geest daar in zijn wonderlijke gang gaat, dat wilt u ons leren, zeggen. Maar ook, Heere, dat we daaruit gaan leven. En daarom hebben wij het ook gezongen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vat mijn hand door uw goede geest. En Heere, dan weten wij ook dat uw geest geen kwade bedoelingen heeft met ons. maar dat uw geest een goede geest is, die het goede met ons voor heeft en niet het kwade. En wij beseffen ook, Heere, dat er zoveel kwade geesten zijn in de wereld en om ons heen die ons kunnen beïnvloeden. En we zijn er soms meer vatbaar voor dan we denken, ook onze jonge mensen. Dat er kwade geesten zijn die onze ondergang op het oog hebben. En wij moeten belijden dat we ons hart daar vaak zo voor openstellen. En dat ons hart zo makkelijk mee te nemen is in de weg van de zonde en van de kwade begeerten. Maar vat onze hand, zo hebben wij biddend gezongen en we bidden dat ook nu. Vat onze hand ook onder de prediking van uw woord. Laat uw goede geest ons leiden in dat effen land, in dat landschap van al de zegeningen die in Christus zijn. Van al de rijkdommen en al de schatten die in hem verborgen zijn, opdat de Heilige Geest het uitdeelt en toepast. En we straks de kerk uitgaan, niet leeg, maar vervuld met de Heilige Geest, die ons leert toe-eigenen wat wij in Christus hebben. Heere, wilt u zo ons voorgaan in de prediking en in het luisteren, hier in de kerk en thuis? En wilt u ons door uw Heilige Geest de dingen ontvouwen die nodig zijn? En neem ons mee, Heere God, alstublieft, dat het niet op afstand blijft, maar dat we erin meegeleid worden. Wilt u zo ons nabij zijn? Mensen die leven in deze bange tijd, waar zoveel dingen op ons afkomen, geef dat wij in deze tijd, Heere God, mensen mogen zijn die geleid worden door de Geest van God en niet door de geest van de wereld. Wilt u zo ons zegenend nabij zijn? We hebben dat niet verdiend. We belijden dat. En we brengen dat ook voor uw aangezicht. Doe niet met ons naar onze zonden. Laat uw Heilige Geest niet van ons scheiden. Maar laat uw Heilige Geest ons vernieuwen. Tot uw eer en tot zegen van ons leven. Dat bidden wij u in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan lezen uit Romeinen 8. Romeinen 8 en we lezen de verzen 1 tot en met 17. Vanmorgen heb ik tegen de gemeente in Putten gezegd dat het altijd mooi is als je na Pinksteren ook wat doorpreekt over de Heilige Geest. En wij denken misschien wel eens dat je met Pinksteren en de Pinksterdagen alles gehad hebt, maar zo is het natuurlijk niet. De Heilige Geest is een bron van leven. Hij geeft het leven, maar dat is geen leeg leven, dat is een gevuld leven. En je zou kunnen zeggen, als wij denken dat we met Pinkster, op de Pinksterdagen alleen genoeg hebben, dan doen we onszelf tekort. En dat is altijd tot schade voor ons geestelijk leven. En daarom is het mooi als je probeert in de weken, en dat is geen, moet dat zeggen dat ik andere collega's zeg dat moet je doen, maar dat vind ik zelf altijd wel rijk, als je daar eens wat over doorpreekt. Dus Romeinen 8 is een schat. Als het gaat over het werk van de Heilige Geest, daarboven staat ook het leven door de Geest, staat erboven. Het leven door de Geest. Nou, dan gaat Paulus daar heel wat over zeggen. We gaan dat lezen in Romeinen 8, versen 1 tot en met 17. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachtloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. En hem, dat is weer Christus. Dan ben je niet van Christus als je de geest van hem niet hebt. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En dan komen de tekstwoorden voor de preek, de versen 15 tot en met 17. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Over die laatste versen 15 tot en met 17, willen we in de preek gaan nadenken, gemeente. En het gaat dus in de preek over de Heilige Geest en de kinderen van God. De Heilige Geest en de kinderen van God. De eerste gedachte die wij met elkaar aan de hand van deze tekstwoorden willen overdenken is dat de Heilige Geest niet de geest is van de angst. Dat staat er in vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Wat betekent dat? Dat is een diepe gedachte. Dat de Heilige Geest niet de geest van de angst is. In de tweede plaats, dat de Heilige Geest wel de geest van het kindschap is. En dat staat er ook zo prachtig. U hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is dus heel specifiek het werk van de Heilige Geest, de geest van het kindschap. In de derde plaats geeft de Heilige Geest ons ook zicht op de erfenis. Als je kind bent van God, dan deel je ook in de erfenis. Dus de Heilige Geest en de kinderen van God. De Heilige Geest is niet de geest van de vrees. De Heilige Geest is wel de geest van het kindschap. En de Heilige Geest is de garantie van de hemelse erfenis. Voordat we daarover na gaan denken in de preek, gaan we eerst met elkaar zingen uit het Gebed des Heren en daarvan de versen 1, 3 en 9. Uit het Gebed des Heren zingen we het eerste, derde en negende vers. Gemeente, u hebt misschien wel eens gehoord dat als het gaat over de hoofdstukken 6, 7 en 8 uit de Romeinenbrief, dat er nog wel eens de volgende opmerking over wordt gemaakt. Romeinen 6 is de les, Romeinen 7 is het leven en Romeinen 8 is de kracht. Het kan zomaar zijn dat u zegt, dat heb ik wel eens gehoord, dat heb ik wel eens meegekregen. Romeinen 6, de les, 7 het leven, 8 de kracht. Maar waarom zeggen we dat nou? Wat zit daar nou achter gemeen dat we dat zo zeggen? Romeinen 6, u weet wat daar misschien wel staat. Daar staat dat een christen niet meer in de zonde kan leven. Wie van Christus is, kan niet meer in de zonde leven. Je bent dood voor de zonde, dat is de les. Maar Romeinen 7 is het leven, dat wil zeggen, ook al staat er in Romeinen 6 dat een christen, een kind van God, niet meer in de zonde kan en mag leven, hij doet het wel. Hij doet het wel. Paulus zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat is het leven, ook van een kind van God. Hij moet niet zondigen, maar hij doet het wel. En dan Romeinen 8, dat is dan de kracht. Waarvoor? Waarvoor noemen wij Romeinen 8 dan uitgerekend de kracht? Nou gemeente, daar gaat het natuurlijk om de werkelijkheid. Als je nou beseft dat je niet bestemd bent om te zondigen en je doet het toch. Hoe hou je dat vol? Hoe hou je dat uit? Hoe kun je dan toch geloven dat je een kind van God kan zijn? Ook al zitten die twee dingen in je. Niet zondigen, toch zondigen. Misschien dat er vanavond mensen in de kerk zitten, ook al jonge mensen die zeggen, dat herken ik wel. Ik hoop dat tenminste, dat je dat weet in je leven, dat je denkt, enerzijds heb ik een verlangen om voor de Heere te leven, en wil ik niet meer met de zonde te maken hebben. Maar het lukt me niet. Elke keer val ik weer terug, val ik weer in die werkelijkheid van mijn bestaan, dat ik elke keer weer voel en dingen doe die niet bij de wet van God horen. En dat je misschien dan ook wel eens bestreden wordt met de gedachte, kan ik zo een kind van God zijn? Kan dat wel? En dat je merkt in je leven hoezeer dat bestreden wordt. Dat misschien de duivel ook wel tegen je kan zeggen, jij een kind van God. Als je een kind van God zou zijn, dan zou het er in je leven toch wel anders uitzien. Dan zou je toch wel beter leven. Gemeente, ik hoorde dat u in de week van voorbereiding bent gekomen. Maar u moet maar kijken in deze week van voorbereiding of u er beter uitkomt. Dat je misschien volgende week zaterdag denkt, ben ik nou beter? Of dat je misschien zelfs ontdekt dat je helemaal niet beter bent. Misschien zelfs na een vorige avondmaalsviering, dat je denkt, toen heb ik de Heer beloofd dat ik voor hem zou leven. En nu, is het er beter op geworden? Gemeente, waar halen wij de kracht vandaan? Of misschien moet ik het wel zo zeggen vanavond. De Heilige Geest is gegeven, de Heilige Geest is een gave om de kinderen van God, de gelovigen, juist daarin te troosten en te sterken, dat ze ondanks alles wat in hun leven voorkomt, toch mogen weten dat ze een kind van God zijn. En daar gaat natuurlijk heel Romeinen 8 over. Hoe weet je dat je een kind van God bent? En Misschien dat er ook wel mensen zijn die zeggen, maar ik ben zo bang om dat te zeggen. Ik durf niet te zeggen dat ik een kind van God ben. Misschien dat je je hele leven al in de kerk zit, week in, week uit, met de hoop en met het verlangen dat je nou eens zou kunnen zeggen, en nu weet ik het zeker. En nu weet ik het zeker dat ik een kind van God ben. Nou gemeente, de Heilige Geest is gegeven om u dat te laten weten. Weet u dat? De Heilige Geest is niet aan de kerk gegeven, de Heilige Geest is niet aan de gemeente gegeven om je onwetend te laten. De Heilige Geest is gegeven om ons dingen te laten weten. Eigenlijk is het al bij onze doop beloofd, hè? Toen wij gedoopt werden, gemeente, dan word je gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En ons doopformulier zegt dan al dat als wij in de naam van de Geest gedoopt worden, zo verzekert ons de Heilige Geest dat hij bij ons wonen of in ons wonen wil. Ons toe-eigenend, wat wij in Christus hebben. Dat de Heilige Geest je leert toe-eigenen wat je in Christus hebt. En er hoort ook het kindschap bij. De vergeving van zonden en het kind van God zijn. Dus de Heilige Geest is al in je leven gegeven vanaf je doop om je dat te laten weten. En je zou ook kunnen zeggen, zo lang is hij ook al met je bezig. En daarom is het mooi gemeend dat we vanavond uit dat hoofdstuk waar het gaat over de Heilige Geest eens even deze schat naar boven halen. Hè? Over dat kindschap van God. Je zou over Romeinen 8 veel preken kunnen houden. Dat besef ik ook wel. Maar nu gaat het specifiek hierover, hoe de Heilige Geest een mens in de strijd van het leven, in de strijd van de zonde, in de werkelijkheid dat hij elke keer ontdekt dat hij een zondaar is en blijft, toch laat weten wat het betekent om een kind van God te zijn. En ik hoop ook dat u dat ook wilt weten. Dat je hier in de kerk gekomen bent om dat te weten. Nou, er staat natuurlijk in onze tekst, want gij hebt niet ontvangen de geest van slavernij die opnieuw tot angst leidt. Misschien moet ik eerst maar even zeggen, wie zijn die u? Want u hebt niet ontvangen de geest van slavernij. Wie zijn die u? Over wie heeft hij het? Hij heeft het ook over de gemeente van Rome. Maar ik denk natuurlijk, gemeente, dat hij het ook heeft. In het bijzonder, aan het begin van Romeinen 8 wordt gesproken over, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die u, dat zijn mensen die in Christus Jezus zijn. En je kunt wel in de gemeente zijn, je kunt wel in de kerk zitten. Maar het is ook wel belangrijk, gemeente, jonge mensen, dat je weet dat je in Christus bent. U. Weet u dat? En wat is dat dan in Christus Jezus zijn? Nou, het staat in Romeinen 8 natuurlijk heel duidelijk in contrast met in het vlees zijn. Hè? In het vlees leven is eigenlijk onbekeerd leven. In het vlees leven wil zeggen dat je onder de beheersing van het vlees, van je eigen ik leef. Maar als je in Christus bent, dan ben je je leven dus kwijtgeraakt aan Christus. Dan ben je onder zijn heerschappij gekomen. Dan ben je onder zijn liefdesheerschappij gekomen. In Christus. Dat is een van de prachtigste uitdrukkingen in de Bijbel. U. In Christus. En gemeente, dat is een van de belangrijkste dingen die wij in de kerk moeten leren. Niet alleen dat we in de kerk zitten en in de gemeente zijn, maar dat we in hem zijn. Calvijn heeft wel eens gezegd, alles wat Christus voor de zaligheid van het menselijk geslacht gedaan heeft, dus alles wat Christus gedaan heeft voor zondige mensen, is nutteloos voor ons, zolang wij van hem gescheiden blijven. Dus als je van Christus gescheiden blijft, is alles wat hij voor je gedaan heeft nutteloos. En Calvijn zegt, het is de Heilige Geest die ons met Christus verenigt. zodat wij gaan ontvangen wat van hem is. Dan moet je met hem verenigd zijn, verbonden zijn. Dat is een wezenlijke zaak, gemeente. In Christus zijn is eigenlijk tot geloof in Christus gebracht zijn. En weet je wat nou het mooie is? Als je tot geloof in Christus gebracht bent en je hebt de Heer Jezus Christus aangenomen als je persoonlijke zaligmaker, als je redder voor je zonden, als je hem hebt aangenomen als je verlosser, dan krijg je de Heilige Geest van hem. Dat is wel een mooie gedachte in de Bijbel. Als je in Christus bent, ontvang je de Geest. Ik zou het ook vanavond maar tegen die mensen vanavond willen zeggen die zeggen, ja, maar ik weet niet of ik de Heilige Geest ontvangen heb. Dan moet je toch iets bijzonders meemaken. En het kan ook zomaar zijn dat je in de kerk zit en denkt, ja, zolang ik niks bijzonders meemaak, heb ik de Heilige Geest niet ontvangen. En we leven ook in een tijd, toch, gemeente, en ik kijk ook naar onze jonge mensen, jullie ook, jonge vrienden, dat je misschien ook wel eens hoort om je heen, ja, maar goed, wil je de Heilige Geest ontvangen, dan moet je daar zijn. Hè? Dan moet je ergens zijn waar je hele bijzondere dingen meemaakt. Maar hier in de kerk, ja, maar hier gebeurt het ook. Wat dacht je? Tenminste, hier gebeurt het wanneer u en jij als een zondaar aan Christus verbonden raken door het geloof, wanneer je hem nodig hebt gekregen en aangenomen als je zaligmaker, dan ontvang je de Geest in de verbondenheid met Christus. Dus wil je de Geest kennen, dan moet je altijd eerst bij de Heer Jezus zijn. Nooit anders. En die Heilige Geest, mag ik het zo zeggen, zeg het niet onderbiedig hopelijk, die Heilige Geest die komt je niet meer aanwaaien. Maar als het gaat over het ontvangen van de Geest, om de gave van de Geest, dat is altijd in Christus. Dus als er iemand vanavond in de kerk zit die denkt, deze preek is niet voor mij, dan moet u toch even blijven luisteren, zou ik zeggen. En dan moet je niet denken, nou dat gaat mij gelijk al te hoog, want het is veel te ver. Nee, dan zou ik zeggen, als je denkt, dit heb ik niet, dan kun je het altijd krijgen. Echt. Maar dan moet je bij Jezus Christus eerst zijn. En als je bij hem geweest bent, met je zonden, met je verloren leven, en je hebt hem aangenomen, dan ontvang je de Geest. Dat hoef je niet speciaal te voelen. Dat is zo. Ja, zegt u, maar dan moet je toch... Nee, dat is zo. Dat is zo omdat hij het zegt. Omdat hij zegt dat je de Heilige Geest uit zijn hand krijgt. Dus ik heb wel eens tegen mensen gezegd, gemeente, ook van die eenvoudige gelovigen, die zeiden, ja dominee, ik heb de Heer Jezus nodig in mijn leven, maar de Heilige Geest ken ik niet. Ik zeg wel eens, dan ben je moet je niet armer praten dan je bent. Je bent soms rijker dan je bent. Als je van Christus bent, als je hem hebt aangenomen, als je redder en zalig maken, dan heb je de Geest ontvangen. Zelfs de kleinste gelovigen, ook u, die zegt mijn geloof is nog maar zo klein, zo beginnend, zo wankel. Als je aan Jezus Christus verbonden bent, heb je de Geest ontvangen. En wat doet die Geest dan? Nou niet, en dat is wel iets wat hier dan staat, hè? U hebt niet de Geest ontvangen van slavernij die opnieuw tot angst leidt. Dat is een hele diepe gedachte in dit Bijbelgedeelte, gemeente. Want dat woordje Geest staat trouwens wel met een hoofdletter. Hè? Het gaat over de Heilige Geest. U hebt niet de Heilige Geest van God ontvangen die tot slavernij leidt, die tot angst leidt. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat de Heilige Geest die in het leven van de gelovigen is, die verbonden zijn met Christus, niet een geest is van de slavernij. In de Oude Statenvertaling staat nog het woordje dienstbaarheid. En dienstbaarheid heeft alles te maken met de wet. Je kunt dienstbaar zijn aan de wet. Je kunt zelfs als een slaaf gaan leven, ook als christen, uit angst. Wat wordt ermee bedoeld? Dat je op de een of andere manier, gemeente, gaat denken dat je op allerlei manieren moet proberen iets voor God te doen. Dat de Heilige Geest jou aan het werk zet om uit een soort angst voor God te gaan leven. En ik denk dat er heel veel christenen zijn die ook zo leven, uit angst. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet vroom zijn, ik moet goed bidden, ik moet goed geloven, ik moet. Een soort slavernij, alsof je in het slavenhuis zit. Een slaafgemeente die wil altijd proberen zijn meester te behagen, uit angst voor straf. Een slaaf denkt altijd, ik moet mijn best doen, want anders word ik gestraft. Nou, zo kan een christen soms ook gaan leven. Ik weet niet waar u zit, maar het zit allemaal een beetje dichtbij gemeente, dat je soms denkt, nou moet ik iets voor God gaan doen om iets voor God te verdienen. Een geest van slavernij. En dan staat er zelfs in de letterlijke vertaling, die opnieuw tot angst leidt, die je steeds maar weer in de angst brengt. Die je steeds maar weer in de angst doet leven. Altijd maar angst. Altijd maar angst. Waarvoor dan? Ja, dan hebben wij samen in Romeinen 8 gelezen, angst voor de veroordeling. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Geen veroordeling die voor die in Christus Jezus zijn. En die veroordeling, gemeente, die heeft alles te maken met onze zonde. Waar kan een christen voor vrezen? Waar kun je als mens voor vrezen? Ik weet niet waar u bang voor bent. Je kunt bang zijn voor heel veel dingen. Je kunt bang zijn om ernstig ziek te worden. Je kunt bang zijn om misschien teleurstelling in het leven te krijgen. Je kunt bang zijn voor de hele wereld. Omstandigheden. Je kunt bang zijn voor de dood. Maar een christen is bang voor de zonde. En tegelijkertijd is hij bang dat hij voor die zonde veroordeeld gaat worden. Herkent u dat? Dat je soms ook in je leven vreest van, straks is het te erg. Straks heb ik te zwaar gezondigd. Straks zal God mij toch nog veroordelen. Al heb ik mijn leven lang in de kerk gezeten, al heb ik aan het avondmaal gezeten. Ik ben zo bang dat ik aan het eind van de rit nog verloren ga, zei eens iemand. Angst. Die zit er soms diep in, gemeente. Dat we een God hebben die zijn kinderen veroordeelt. En voor het woordje veroordelen, daar staat letterlijk dus, ja, verdoemenis, dat is een zwaar geladen woord, maar dat betekent eigenlijk dus de eeuwige straf, hè? De eeuwige ondergang, dat je toch ondergaat. En dat je daar zo bang voor kan zijn. Ik weet niet hoe u uw kinderen opvoedt, maar een van de dingen, gemeente, die wij moeten leren, is dat wij onze kinderen niet uit angst moeten leren geloven, hè? En dat wij denken, nou ja, als we maar genoeg dreigen met de hel en met de verdoemenis, en met dat ze dan eerder gaan geloven, daar geloof ik niks van. Wij zijn niet geroepen uit angst te geloven. We mogen wel vrees hebben, we mogen wel eerbied voor God hebben, maar wij moeten een God niet lief hebben uit angst. Dat doet een slaaf. En de Heere God wil er geen slaven op nahouden. God wil kinderen. God wil kinderen. God wil geen slaafse dienstbaarheid uit angst. Hij wil kinderen hebben. En gemeente, juist in het leven van het geloof is het een geweldige zegen als wij zien dat de Heilige Geest ons is gegeven om ons niet elke keer weer in die angst te laten cirkelen. Om elke keer weer in die angst terug te komen, waarin je weer probeert als een soort slaaf iets voor God te doen, nou ja, om iets te verdienen. Paulus zegt, zo is de Heilige Geest niet gegeven. Wat wil de Heilige Geest dan wel doen? Hij is niet de geest van de slavernij. om altijd in de angst te laten. Maar hij is de geest van de aanneming tot kinderen, door wie wij roepen, Abba, Vader, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus de Heilige Geest die in het leven van de gelovigen gegeven wordt, in de verbondenheid met de Heer Jezus. Ik zou zeggen, die wil je juist uit het slavenhuis uitleiden en je bij het vaderhuis inleiden. Uit het slavenhuis naar het vaderhuis, daar gaat het om. Dat doet de Heilige Geest. Uit die werkelijkheid van dat slavenleven brengen in de vrijheid van het kindschap van God. Een slaaf is niet vrij, een kind wel. En dan staat er prachtig bij dat de Heilige Geest dus niet de geest van de angst is, maar de geest van de aanneming. Letterlijk staat er in de tekst de geest van de adoptie. Nou ja, aanneming, adoptie, u weet misschien wat adoptie is. Misschien zitten er wel geadopteerde kinderen in de kerk. Of misschien zitten er wel mensen die daarover nadenken, adoptie. Wat is adoptie? Ja, adoptie is dat je een kind opneemt in je gezin die er eigenlijk niet bij hoort. Ik heb al door de jaren heen mensen meegemaakt, jonge mensen die soms kinderloos waren gebleven en die zeiden, we willen toch een kind gaan adopteren. En dan kwamen ze bij je en dan vertelden ze dat en dan vroeg ik ernaar en zei ik, hoe gaat dat dan in zijn werk? En dan zeiden ze, ja, maar dat is een verre reis. Die gingen naar China toe of verre wereldlanden waar geweldige nood was, waar kinderen geen enkele kans hadden. En die gingen daar een kind adopteren en die zeiden, het is een verre reis en het kost nog duur ook. Je moet er heel veel voor betalen. En dat deden ze. Maar ja, zo is het bij God dus ook, hè. God heeft er een verre reis voor gemaakt om ons te adopteren. Uit de hemel. We hebben het samen gelezen in Romeinen 8. God heeft zijn Zoon gezonden in ons zondige bestaan. Dat was de verste reis. De Zoon van God uit de hemelse heerlijkheid gezonden naar de aarde in gelijkheid van ons zondige vlees, daar is hij gekomen in de diepte van de ellende waar wij geen enkele kans hadden, gemeente. Geen enkele kans. Maar daar is hij gekomen, die verre reis. Heb je het wel eens bewonderd? En er is een dure prijs betaald. Niet door zilver en goud, maar door het kostbaar bloed van Jezus. In Romeinen 8 hebben we het ook gelezen. Dat God in zijn Zoon de zonde heeft gestraft. De straf die wij hadden verdiend is op hem gekomen. Hij heeft ervoor betaald. En zo werd de adoptie mogelijk, hè? De Zoon van God heeft ons opgehaald en gekocht om ons te adopteren. En weet je, als je de Heilige Geest in de verbondenheid met de Zoon van God, met de Heer Jezus kent, dan brengt de Heilige Geest je bij de Vader terug. Uit het slavenhuis naar het vaderhuis, op kosten van de Zoon, opgehaald en betaald, om een geadopteerd kind te zijn. De geest van de aanneming, die doet een zondaar toch weten dat je een kind van God bent op kosten van Christus. Wilt u weten of u een kind van God bent? Misschien zegt u, ik ben het niet, dat klopt. Maar u kunt het wel zijn, u kunt het worden. Op kosten van een ander. En de Heilige Geest die wil u daar dat vanavond laten weten, dat je zo kind van God bent, al ben je zondaar. Al ben je mens die nog elke keer struikelt, elke keer faalt, elke keer zegt, ik heb nog zoveel kwaad in mij, ik doe nog zoveel zonde, dat je toch door de Heilige Geest geadopteerd mag worden en bij God de Vader komt. Thuis, bij God. Ja, maar hoe weet ik nou of ik een kind van God ben? De Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hoe doet hij dat? Hoe laat hij weten dat je een geadopteerd kind van God bent? Hij haalt de adoptiepapieren erbij. En wat zijn die adoptiepapieren? Hier. Hier hebt u de adoptiepapieren van een kind van God. Iemand zei eens, de Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest die spreekt in ons dat wij door Christus weer bij de Vader terug zijn. Door ons de adoptiepapieren te tonen in de belofte van God. In de belofte van God. Hoe wilt u weten of u een kind van God bent? Hier staat het, hier staat het. Ja, maar ik voel het niet, hier staat het. Ik denk ook dat het, nou ja, niet om een avondmaal spreekt, maar ik denk dat het avondmaal daar ook over gaat. Dat u aan de avondmaalstafel, of welke manier er ook gebruikt wordt, dat u aan het heilig avondmaal tot de overtuiging komt, ik ben het van nature niet, maar ik ben het om Christus wil wel. Dat gaat u daar zien. En de Heilige Geest, die laat onder de tekenen van brood en wijn u weten dat je kind van God bent. Die getuigt dat in je. Die zegt, kijk, hier heb je de tekenen, brood en wijn, hier staat het in de Bijbel. Dat is de garantie. Dat is de garantie. Dus je voelt je soms helemaal geen kind van God. Maar je bent het wel. Door de Geest die getuigt dat je van Christus bent. En dat Hij voor jou de prijs heeft betaald om je bij het vaderhart van God terug te brengen. En weet je wat er dan staat, gemeente? Door die geest van de adoptie, die ons door Christus laat zien dat we weer een thuiskomen hebben gekregen bij de Vader. Als een verloren zoon, als een verloren dochter, als een mens die me elke keer faalt en valt. Dat je juist door die geest gaat roepen, Abba Vader. Nou, wat ga je dan zeggen? Door de geest, ziende op Jezus, Vader. Abba, Vader. Abba, dat is het Aramees. Dat is de taal van Jezus, hè? Zo heeft Jezus zijn Vader aangesproken. Abba. En Vader, dat is dan het Grieks. Dat is de volkstaal. Iemand zei eens, prachtig, waarom staat er Abba, Vader? Dat betekent eigenlijk Abba, zo heeft Jezus het ons voorgezegd. En Vader, zo mogen wij het hem nazeggen. Prachtig. Dat je God Vader mag noemen achter Jezus aan. Zoals Hij het heeft gedaan, mag jij het doen. Je had het niet verdiend. Maar achter Jezus aan. En gemeente, misschien mag ik er iets bij zeggen. Twee dingen. In de eerste plaats, stel dat nou niet uit tot het laatste van je leven. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, ik heb ze ook wel gekend. Die durfden in hun leven nooit God hun Vader te noemen. Die durven dat niet. Dan kun je wel zeggen, ja, maar, ja, dat is, ja, maar dat, zo kan het liggen, hè. Zo kan het liggen dat je denkt, ik durf God mijn Vader niet te noemen. Ik ben te zondig, te onvolmaakt, te onwaardig. En soms was het pas op het einde van hun leven, als ze gingen sterven, dan durfden ze pas te zeggen dat ze een kind van God waren. Maar dat moet je niet uitstellen tot het eind van je leven, o gemeente. En het hoeft ook niet. Ik zou bijna zeggen, wanneer heb je je kind papa leren zeggen? Toen het 20 was? Of 40? Je zei, nou, nu mag je, als je 40 bent, mag je papa zeggen. Maar volgens mij gaat het niet zo. Volgens mij is het eerste woord wat je leert. Toch? Dat was het eerste woordje wat je leerde, wat je papa ging zeggen. Ik denk het wel, hè. Mooi. Ja, gaat dat. Nou, dus dat heeft intimiteit, dat heeft vertrouwelijkheid. Nou, zo ligt het ook bij een kind van God. En ik weet wel, gemeente, je kunt beschroomd zijn, je kunt denken, ja, ik heb het niet verdiend, ik ben het niet waardig. Maar op kosten van Christus, Als je vanaf het eerste begin in je geloofsleven leert zien wie Jezus Christus is. Dat hij de prijs betaalde om bij God terug te komen. Dan mag je op kosten van hem God Vader noemen. Dat is het eerste. En het tweede is, en dat betreft voornamelijk dat woordje roepen. Daar staat letterlijk uitroepen. Schreeuwen. Ja, waarom staat dat er zo? Dat heeft alles te maken met die strijd. Dat heeft alles te maken met die geestelijke strijd. Dat die kinderen van God, die worden aangevochten, aangevallen. De duivel zegt, je bent geen kind van God. He? Zo kun je toch geen kind van God zijn? En je eigen hart zegt soms ook van, ja, maar ik durf het niet. En daarom ga je het roepen. Midden in je nood. Midden in je strijd. He? Ik hoorde de organist ook voor de dienst wel het Abba Vader spelen. Dat is een mooie melodie, wat rustig. Maar letterlijk staat hier dat je het niet rustig speelt of zegt, maar schreeuwt. Als een kind in nood. Als een kind in de strijd. Vader! En waarom roept hij het zo? Omdat hij midden in de nood en de strijd zich werpt aan het vaderhart van God. Dat je midden in je ellende en je aanvechting zegt, en toch bent u het. Zo, gemeente. Ik zou u willen zeggen, gaat ook zomaar je week van voorbereiding in orde. En bij het avondmaal dat je roept, Vader. Zoals de verloren zoon het zei, Vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Vader, werp je neer op kosten van Christus aan het vaderhart van God. Roep het maar. Tegen alles in, tegen je hart in, tegen de duivel in, tegen je zonde in. Ziende op Jezus. Vader. Nou, wat ligt daar een geweldige bevrijding in? Wat ligt daar een geweldige zekerheid in? Wat ligt daar een geweldige ruimte in, gemeente? Midden in je strijd, en daarom is Romeinen 8 de kracht, dat je midden in je nood mag schuilen aan het vaderhart van God. Zoals een angstig vogeltje, jongens en meisjes. Zoals een angstig vogeltje schuilt aan het hart. Ja, van wie? Ik las ooit eens een prachtig voorbeeld. Er was eens een dominee. Die zat zijn preek te maken. En die stond voor de deur van zijn studeerkamer. En die zag in de tuin een angstig vogeltje zitten. En er kwam een grote roofvogel aanvliegen. En die grote roofvogel die zweefde neer op dat kleine vogeltje te vangen. En dat kleine vogeltje zag de schaduw aankomen. En dat vloog op. Zo door het open raam heen. En het ging zitten onder de jas van de predikant. En daar voelde hij dat angstige vogeltje beven. Maar daar zat het. Nou, zo is het met God ook en met zijn kinderen ook. Je mag, als je aangevochten en bestreden en angstig en bang bent voor veroordeling, vluchten naar het vaderhart van God, wat in Christus geopend is. En de Heilige Geest laat je weten dat je er mag zijn. Die getuigt met onze geest dat God een vader is. Doe het, gemeente, in je angst, in je nood, in je aanvechting. Schuilen aan het vaderhart van God. En dan het laatste. Als je kind bent, als je teruggekomen bent bij het vaderhart van God, als een hart open staat en je weet het, in Christus weer aangenomen, teruggebracht, vrede bij God. Dan zegt Paulus, dan krijg je ook zicht op de erfenis. Als je een kind bent, deel je ook in de erfenis van God. Geadopteerde kinderen, erfgenamen. Ze worden niet achtergesteld. Bij wie worden ze niet achtergesteld? Ze worden niet achtergesteld, zegt Paulus, bij dat ene kind van God. En God heeft eigenlijk maar één echte zoon. Dat is zijn eigen zoon, Jezus. Maar zondaren, zondaren die door Christus terugkomen bij de Vader, krijgen dezelfde erfenis als Jezus Christus. Dat is wat. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is wat. Dat de Heilige Geest je ook de garantie geeft en nu ga je delen in alles wat van Christus is. Nu al en straks helemaal. Een erfgenaam van een leven dat onvergankelijk is. En ik kan me voorstellen, gemeente, dat je soms bij jezelf denkt. Ik heb ooit eens iemand gesproken die zei tegen mij, dominee, ik weet niet of het kan, maar goed, die zei dat dan. Die zei, dominee, ik heb een van mijn kinderen, die kijkt nooit meer naar me om. Ik zet hem uit de erfenis. Zo. Ik zet hem uit de erfenis. Ik onterf hem. Nou, dat kan natuurlijk voor een kind van God ook wel eens een strijd zijn. Dat je denkt, zou God me uit de erfenis zetten? Heb ik het niet erg gemaakt? Heb ik niet te veel gezondigd? Ben ik hem niet te veel vergeten? He? Als je naar je eigen leven kijkt, tjonge. Maar de Heilige Geest, gemeente, die in je is. En die je laat weten wie Jezus Christus is. En die je laat weten dat je een kind van God bent. Die is tegelijkertijd de garantie dat je niet onterfd wordt. Dat je gaat delen in de erfenis die van God is en van Christus is. En dat je zelfs zoals hier staat door het lijden heen, door de strijd heen, door de aanvechting heen, met hem verheerlijkt gaat worden. Dat is het mooiste uitzicht wat er is. En misschien dat je straks de kerk uitgaat en dat je de avondmaalsweek ingaat. En dat je bij jezelf denkt, ik heb helemaal niets. En misschien, gemeente, en ik kijk ook even naar de jonge mensen. Ik weet niet hoe jij tegen een kind van God aankijkt. Dat je wel eens denkt, wat een zielige mensen zijn dat. Die moeten altijd maar met ernst leven. Die moeten altijd met God leven. Dat zijn geen zielige mensen. Dat zijn zalige mensen. Weet je wanneer je zielig bent? Als je buiten Christus leeft. Dan ben je zielig. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Als je buiten Christus bent. En buiten God leeft en geen vader hebt. Geen vader hebt. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat is de uiterste eenzaamheid. Dat is de uiterste verlorenheid. Het is het grootste drama van ons leven, gemeente. Echt. Maar een kind van God. Die mag leven uit de garantie. Geadopteerd. Aangenomen. In Christus. Ik heb een vader. Die is ook een erfgenaam. Dan ga je misschien met heel veel strijd door het leven, met heel veel aanvechting. En misschien, we hadden het daar ook al over in de consistorie, over de zorgen die er kunnen zijn in je gezin, in je huwelijk, in je bedrijf. Ook in al die agrarische dingen, gemeente. Ik zit er ook middenin in de Veluwe. Hè, dus, en dan merk je wel hoe het mensen kan raken. En misschien zijn er nog wel veel meer dingen die je leven zo kunnen beheersen, dat je er echt onder lijdt. En nou weet ik wel, dat kan ik met een preek niet opheffen. Maar ik geloof wel dat er een balans is. Dat je tegenover het lijden de heerlijkheid ziet. Dat je tegenover het hier het daar ziet. Dat je een erfgenaam bent. Van een erfenis die wacht. En dat je hier op aarde niet alles hoeft te hebben. Ik vind het ook lastig. Eerlijk is eerlijk. Maar iemand zei eens, de erfgenamen van God krijgen straks niet alleen de hemel. Ze krijgen de aarde erbij. En of je dan boer zult zijn, weet ik niet. Je krijgt de aarde erbij. Ze zeggen wel eens, de brutalen hebben de halve wereld. De brutalen hebben niets. De zachtmoedigen, de kinderen van God, die gaan het aardrijk beërven. Zullen je er aan denken, jonge vrienden? Sommige mensen denken ook, als je ik ga naar de kerk om in de hemel te komen. Nou, dat is toch maar de helft. Je krijgt de aarde erbij. Dat is de rijkdom van de kinderen van God. Gemeente, we gaan naar huis. We gaan het leven weer in. De strijd. Wat hangt ons boven het hoofd? Maar een kind van God zegt: de erfenis wacht. En laten we zo gaan, gemeente. Schuilend aan het hart van God. Steunend door de geest. In de strijd van het leven. Op weg naar de toekomst. Het beste komt nog. Amen. We gaan zingen uit Psalm 25. En daarvan het derde en het zevende vers. Ook over dat vaderlijke meedogen waarop we biddend pleiten. Dat is dan vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat is een prachtige verwoording van het vaderschap van God. En dan ook vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim, ook dit heilgeheim, wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Wij zingen Psalm 25, vers 3 en 7. eindigen we samen met dankgebed. Heer in de hemel, trouwe God en Vader, dank u wel dat u de geheimen, de heilgeheimen van u toont. Dat hebt u vanmorgen gedaan, dat doet u nu. Altijd weer als we in uw huis zijn, wilt u door de Heilige Geest die aan de gemeente is gegeven, de schatten van de Heer Jezus openen en ook tegen ons zeggen, dit is voor jou. Wat een geheim. Geadopteerd. Ik was het niet, ik ben het geworden. Ik zat ver weg, maar ik ben thuisgebracht. Wij kunnen soms zo in de angst leven, als slaven. Maar u haalt eruit. U laat uw kinderen daarin niet rondcirkelen. U brengt ze terug bij uw vaderhart. Waardoor wij leren roepen, ook in onze nood en dood en angst, Vader, u bent het. Bij u ben ik thuis. Onverdiend, maar verdiend door Jezus. Wat een geheim. Geef dat aan onze jonge mensen. Ze waren er vanavond ook. Misschien dat ze denken, daar kom ik nooit. Heilige Geest, leer ook onze jonge mensen dit geheim verstaan in verwondering, in aanbidding. Leer het ook ouderen die het misschien nog nooit durven, nooit gedurfd hebben. Maar dat het open gaat op kosten van Christus, achter hem aan, Abba, Vader, toch wel. Nooit gedacht. Heere God, zo bidden we voor elkaar. Dat de gemeente hier ook een gemeente mag zijn die zo door de Geest wordt geleid in de rijkdom van dat bevrijde leven, van dat verloste leven, van dat kinderleven. En wilt u ze zo ook een gezegende avondmaalzondag hebben, waar de adoptiepapieren opengaan, ik voor u. Heere, zegen zo de gemeente met de dienaren van het woord en de broeders van de kerkenraden. En geef dat wij goede getuigen mogen zijn, als instrument in de hand van de Heilige Geest om dit te zeggen, dit te verkondigen. Steeds opnieuw, opdat de gemeente het weet en leert kennen. We bidden voor alle andere dingen die het leven kunnen bezighouden, Heere God. In het bijzonder wel alle zorgen die er kunnen zijn, ook in de agrarische sector. Dat geldt hier, dat geldt ook andere gebieden van ons land waar broeders en zusters in gezinnen zich grote zorgen maken, misschien zelfs in angst leven. Hoe komen we hier doorheen? We bidden voor hen, geef wijsheid en inzicht om datgene te doen wat goed is en dat we ook gaan zien waar het op aankomt. En we bidden ook voor onze overheid, om toch wijs te zijn, Heere God. Om de dingen te doen die in evenwicht zijn. Getrouwe God, laat ons zo ook leven in deze bewogen tijd. Vanuit het geheim van u. Kind van de Vader. Thuis in het Vaderhuis. Heere, hoor zo ons gebed. In de dankzegging voor uw zegeningen in Jezus' naam. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit de avondzang. Het 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u, troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Uit de avondzang zingen we vers 7. Gemeente, gaat dan u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troost en de gemeenschap en de leiding van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen, dank u. Zegende. Zegende. Thank you.